ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Staan, o God, staat ons uit voeten. Jeruzalem is wel gebouwd. Welzaam gevoegd wie haar beschouwt. Bouw is kunstwerk goed.
God zegen. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 100, vers 1 en vers 3. Juich aarde, juich alom de Heere. En ga tot zijn poorten in met lof. Psalm 100, vers 1 en 3.
Geef hem meer. Kom, zijn aangezicht.
Gemeente, we mogen vanmorgen ook luisteren naar de wet van de 10 geboden en naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. En daarna willen we met elkaar zingen Psalm 130, vers 2 en vers 4. Stellen we ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden, heeft deze wet als volgt samengevat. U zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, dan gaan we nu over tot de bediening van de doop aan Melle Isaia. En dat begint met een uitleg van de doop. Samengevat houdt de leer van de heilige doop de volgende drie dingen in. In de eerste plaats, wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat we niet in het koninkrijk van God kunnen komen, behalve als we opnieuw geboren worden. Dit leren we uit de ondergang in het water en door de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze zielen aangewezen en op die manier worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonde door de Heer Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht en dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons God de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en dat Hij ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van God de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Op die manier wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven helemaal rein een plaats zullen krijgen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden we door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij, innig verbonden met deze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch daarom niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Want God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, dat geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo staat in Romeinen 4 vers 11. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen, opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen. Laten we nu zijn heilige naam aanroepen. Laten we bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. Daardoor werd de doop al aangeduid. Heren, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat u Melle in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijft. Opdat hij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Opdat hij zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, omwille van u getroost mag verlaten. En dat hij op de laatste dag onbevreesd voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon mag verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan willen we nu gaan zingen terwijl Melle wordt binnengebracht. Psalm 22, vers 16. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Geliefde in de Heere Jezus Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling is van God om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoord geven. Robert en Inske, ik verzoek jullie daarbij op te staan van jullie zitplaats. Ten eerste belijden jullie dat Melle, hoewel hij in zonde ontvangen en geboren is en daarom aan alle handen ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen is, toch in Christus geheiligd is en daarom als een lid van zijn gemeente behoort gedoopt te zijn. Ten tweede belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, dat dat de ware leer en de volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde, beloven jullie en neem jullie voor jullie rekening om mellen van wie jullie vader en moeder zijn, bij het opgroeien in deze leer naar jullie vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Pronk? En wat is daarop het antwoord van moeder Pronk? Jongens en meisjes, dan mag ik nu jullie vragen om naar voren te komen. Robert en Ineke, jullie mogen hier alvast gaan staan. Want jongens en meisjes, dan kunnen jullie het van heel dichtbij zien dat Melle gedoopt gaat worden. Dat vinden jullie vast wel mooi. En misschien als je hier voor op de trap gaat zitten zo. Dan kan je het zien. Hè? Ja, je mag ook blijven staan. Want weten jullie wat dat betekent als een kindje gedoopt wordt? Dat vraag ik altijd als het doop is en als ik de kinderen naar voren laat komen. Weten jullie wat dat betekent als een kindje gedoopt wordt? Nee. We gaan dat doen zo met water. Hè? In dit doopvond zit water. Maar zou Melle vanmorgen niet in badje geweest zijn dan? Ik denk het wel, hè? Is Melle vies dan? Moet Melle gewassen worden? Nee. En toch hebben wij wel een boos hart, hè? En wel een vies hart. En nou wil de Heer Jezus, die wil jouw hart rein maken. Nou, en dat betekent de doop. Dat de Heer Jezus, die wil het hart van Melle, ook al is Melle nog heel klein en al snapt hij het nog niet, wil de Heer toch dat hart van Melle al rein maken en hem al vergeving van zonde geven. Ja. Nou, laten we snel overgaan tot de bediening van de doop. Melle Isaiah, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Ja, amen. Robert en Ineke, we hebben net gehoord, hè, dat we niet dopen uit gewoonte of uit bijgeloof. Nou, dat doen jullie zeker niet. Hè, jullie hebben er goed over nagedacht. En dat is altijd heel mooi als ouders ook goed nadenken over, ja, waarom doen wij nu wat we doen? En het is toch ook een ontzettend blijde gebeurtenis. He, dat je zo je kind, ja, bij de Heere mag brengen. Maar bovenal ook dat de Heere tegen jullie en ook tegen je kind zegt: ik ben nu al je vader en ik wil ook, he, door de Heilige Geest in je hart werken, zodat je dat ook straks mag gaan geloven. Ja, de Heere God die geeft jullie ook alles wat nodig is in de opvoeding, he, van zo'n klein jongetje. Het is kwetsbaar. Zeker in het begin. En ja, er komen natuurlijk nog heel veel uitdagingen aan. Maar dan hebben jullie die belofte van de Heer, die hebben jullie mee. He, ook bij alles wat er op je levenspad komt. En dan mag je de Heer ook aan houden. Dan mag je ook zeggen: Heer, u hebt uw hand op onze kleine gelegd. En ja, grijp hem daarin ook steeds aan op die belofte. De Heere God geeft jullie zijn zegen. En hij geeft jullie alles wat nodig is bij de opvoeding van de kleine Melle. Gemeente, dan willen we nu de Heere nog danken, ook voor deze doop. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Geest, met de Heilige Doop, verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u Melle door uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat hij christelijk en godvrezend opgevoed zal worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hem en ons allen hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden mag en overwinnen. Dan zal hij u en uw Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Heere, geef zo, ook Robert en Inske, alles wat nodig is om Melle op te voeden. En Heere, wilt u zo alle vrienden en familie die er vandaag ook omheen mag staan, toch ook uw zegen geven. En mogen dat ze mogen meedelen in de vreugde van dit bijzondere ogenblik. Heere God, u kent ons hart en u weet hoe we ook vanmorgen hier in de kerkdienst gekomen zijn. U weet ook hoe wij de doop beleven. En misschien zijn we ook vanmorgen weer herinnerd aan onze eigen doop. En dat we ook weer mochten zien hoe waar en hoe vast uw getuigenis is. Maar dat we ook weer opnieuw werden opgeroepen tot wat het doopformulier noemt, die nieuwe gehoorzaamheid. Om u, Heere, te mogen volgen. Om u te mogen kennen. Om voor u te mogen leven. Om onszelf te verloochenen en achter u, Heere Jezus, aan te gaan. Daar roept u ons toe. En dat is ook, daar is de doop toch ook een teken en een zegel van. En Heere, zo bidden en vragen wij u. Wees ons dan ook deze dienst nabij. Ook als we willen luisteren naar uw woord. Als dat open gaat. Heere, geef ons een ontvankelijk hart. Dat we mogen horen wat u heel persoonlijk tegen ons te zeggen hebt. Of dat nou een boodschap is die ons goed uitkomt of niet. Maar dat we ervoor zullen vallen, Heere. En dat het ons vanmorgen iets zal doen. Dat het ons toch alsjeblieft dichter bij u mag brengen. Want Heere, uw woord doet toch altijd iets. Het keert nooit leeg tot u terug. En zo willen we u dan vragen. Geef ons, Heere God, uw zegen. En wil ook in de prediking uw woord open doen gaan. En dat zo uw grote naam in deze dienst geëerd en geprezen mag worden. Wees met ons in alle moeite en zorgen van het leven. Daar weet u ook van, Heere. Het verdriet in ons leven. De worstelingen, de angsten. De pijn, Heere God, u kent ons en u weet hoe het is, ook vanmorgen. Ach, geef kracht om ook te horen wat u tot de gemeente zegt. We bidden u zo om uw geest. En dat niet om iets in ons, niet omdat wij iets verdienen. We hebben het net al gehoord, Heere, wij zijn zondaren. En wij hebben nodig dat bloed van Christus, dat wast en reinigt van alle zonden. Geef ons dan een waar berouw, boete en bekering. Geef ons dan ook dat bloed. En schenk ons zo vanmorgen een dienst waarin u de lof en de eer mag ontvangen. Amen. Gemeente, dan willen we nu gaan lezen uit de Bijbel. En we lezen twee gedeelten. Allereerst uit Jesaja. Melle heet Melle Jesaja. En dat is ook niet voor niets. En daarom lezen we ook uit Jesaja 41, vers 1 tot en met 16. En daarna ook uit 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met 20. En daar luidt het woord van God als volgt. Zwijg voor mij, kustlanden. Laten de volken de kracht vernieuwen. Laten ze naar voren komen. Laten ze dan spreken. Laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. Wie heeft, van waar de zon opkomt, de rechtvaardige doen opstaan, hem geroepen om te gaan? Wie heeft heidenvolken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard, als wegwaaiende stoppels aan zijn boog? Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik de Heere die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. De einde der aarde beefde. Ze kwamen naderbij en traden toe. De een hielp de ander. Tegen zijn broeder zei hij, wees sterk. De vakman bemoedigde de edelsmid. Hij die met de hamer glad maakt, hem die op het aanbeeld slaat. Door van het soldeersel te zeggen, het is goed. Daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. Maar u, Israël, mijn dienaar. U, Jacob, die ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham die mij lief had. U, die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken en tegen wie ik zei, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, alle die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, ze zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. U zult hen zoeken, maar u zult hen niet vinden, niet kunnen vinden. De mannen die zich tegen u keren, ze zullen worden als niets, als volstrekt niets. De mannen die strijd tegen u voeren, want ik ben de Heere. Uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd. Ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje van Jacob, volkje Israël. Ik help u. Spreek de Heere, uw verlosser, is de Heilige van Israël. Zie, ik maak u tot een scherpe dorslede, een nieuwe met puntige pinnen. U zult bergen dorsen en verpulveren en heuvels maken als kaf. U zult ze wannen. De wind zal ze opnemen en de storm zal ze verspreiden. Maar u zult zich verheugen in de Heere, in de Heilige van Israël zult u zich beroemen. Tot zover de eerste schriftlezing. En dan nu de tweede schriftlezing in Korinthe 12, vers 12 tot 20. Want, zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam, een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als ze alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel vele leden, maar er is slechts één lichaam. Tot zover gemeente ook de tweede schriftlezing. De tekst voor de preek, ja, dat zijn eigenlijk de versen 1 tot en met 10 van Jesaja 41. Maar ik lees u nog een keer voor vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Gemeente, dan ga mij nu zingen als inleiding op de preek, Psalm 87, vers 1, 2 en 3. En ondertussen bent u ook in de gelegenheid om uw gaven te geven. Allereerst voor de zendingsexpeditie, ten tweede voor de instandhouding van de eredienst en ten derde ook voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. Gemeente, zwijg. Zwijg. Met dat woord begint Jesaja 41. Nou jongens en meisjes, als ik dat zo zeg, zwijg, dan denk je misschien, dat klinkt ook niet erg vriendelijk. Hè? En nou, misschien zegt de juf of de meester op school ook wel eens zoiets, hè? Zwijg. Misschien niet met die woorden, maar dan zal de juf of de meester of de docent, hè, die zal misschien zeggen van, nu allemaal stil zijn en luisteren. Wie zegt dat hier in Jesaja 41? Zwijg. Dat is de Heere God. En wat bedoelt de Heere God dan? Tegen wie zegt hij dat dan? Hij zegt dat, ja, zo kunnen we dat lezen, tegen de kustlanden, of zoals de oude Statenvertaling het heeft, tegen de eilanden. Landen die ver weg liggen, die in het water liggen, dat zegt het grondwoord. En waarom moeten die landen nou zwijgen? Zwijgen voor de Heere, want dat zegt de Heere, hè, zwijg voor mij. Is dat misschien net zoals die juf of die meester op school of die docent nu allemaal stil zijn en nu allemaal luisteren? Ja, zo kan je het eigenlijk wel een beetje zeggen. De Heere God die bedoelt inderdaad, wees nu stil en luister nou eens naar mij. Eilanden, kustlanden, landen, ja dan bedoelt de Heere God natuurlijk de mensen die in die landen wonen, de volken. Luister naar wat ik jullie te zeggen heb. Nou, er is nog iets. Er is nog iets. Niet alleen dat ze moeten luisteren naar de Heere, dat ook. Maar ze moeten ook echt hun mond houden. Zwijgen. De volken mogen niet meer protesteren. Ze mogen niet meer inbrengen tegen de Heere. Alle bezwaren die ze misschien hebben of hadden, ja, die raken ze kwijt. Zodat ze alleen nog maar kunnen zwijgen. En want je zou eigenlijk kunnen zeggen, de Heere God die roept in dat eerste vers van Jesaja 41 de volken op, de eilanden op, om voor zijn rechtbank te komen. Nou jongens en meisjes, weten jullie wat dat is? Een rechtbank. Daar ben je waarschijnlijk nog nooit geweest. Ik ben er één keer geweest. Want ik heb een zusje die is rechter en die werd toen rechter. En toen mocht ik ook naar de rechtbank. Maar gelukkig ben ik er daarna nooit meer geweest. Dat is natuurlijk eigenlijk niet zo goed als je daar naartoe moet. Naar de rechtbank. He, als iemand iets verkeerd gedaan heeft. Hij heeft misschien een inbraak geplaatst of zo. Een inbraak, een kraak gezet ergens. En door de politie wordt hij gepakt. En dan moet hij naar de rechtbank toe. En dan moet hij daar van de rechter, krijgt hij dan een straf te horen. De rechter gaat eerst onderzoeken of hij het wel echt gedaan heeft. En als hij het echt gedaan heeft, ja, dan krijgt hij een straf. Nou, zo is het hier eigenlijk ook. De Heere God die roept de volken op om voor de rechtbank te komen. Doen die volken dan iets verkeerds? Waarom wil God dan dat ze naar de rechtbank toe komen? Nou, ze doen inderdaad iets verkeerds. Wat dan? Nou, ze dienen en aanbidden de Heere niet. De enige en de ware God. Ze aanbidden afgoden. Hè? Dat kunt u al lezen in het vorige hoofdstuk, in Jesaja 40. Daar lezen we in vers 19 en 20 over het maken van afgodsbeelden. Nou, daar zochten de mensen hun hulp en hun redding. En dat kunnen we ook weer lezen in dit gedeelte uit Jesaja 41. In vers 7, daar kom ik zo nog wel even op terug. He, daar lezen we ook over afgodsbeelden die gemaakt worden. De vakman die de edelsmid bemoedigt en die met de hamer glad maakt, die bemoedigt degene die op het aanbeeld slaat. En ze zeggen van het soort eerst al, het is goed. En daarna zet hij het vast met spijkers, zodat het niet wankelen. Het geeft wel aan hoe waardeloos die afgoden zijn. Je kunt er eigenlijk niks mee, je moet ze zelf overeind houden. Ze bieden uiteindelijk geen houvast. En de Heere God die wil dat ook heel duidelijk maken. Die wil dat heel duidelijk maken aan al die volk aan al die landen van ja, waar zoeken jullie nou je hulp? En wees er nou van doordrongen dat ik de God ben die alles in mijn handen heeft. Wees er nou van doordrongen dat ik de God ben die aan het werk is in de geschiedenis. Ook als het moeilijk is, ook als het allemaal een beetje angstaanjagend is, want dat is in dit gedeelte aan de hand. Dan zegt God, ik heb toch de geschiedenis in mijn hand. En daarom haalt de Heere God die volken voor de rechtbank om hen ervan te overtuigen dat hij de enige ware God is. En dat ze hun hulp alleen bij hem zullen zoeken en dat ze alleen op hem zullen vertrouwen. En dan zegt hij het, zwijg voor mij, kustlanden laten volken de kracht vernieuwen. Dat wil zeggen, hè, laat ze hun best doen. Laat ze maar komen met alle argumenten die ze hebben. Laat ze de krachten maar vernieuwen. Alle kracht bij elkaar verzamelen om zich te verdedigen tegen mij. Uiteindelijk zullen ze moeten zwijgen en zullen ze ontdekken dat ze tegen mij niets in te brengen hebben. Nou, dat is nogal wat, hè? Als de Heere God je voor zijn rechtbank daagt, toch? Daar zou je inderdaad stil van worden, toch? En dan moet je toch allemaal erachter komen, ja, we hebben inderdaad tegen de Heere ook niets in te brengen. Dan blijft er niets anders over dan zwijgen. Heeft u zo wel eens? Heb jij zo wel eens? Voor de rechtbank van God gestaan. En wat zegt de Heere dan? Wat zegt de Heere God tegen die volken die daar staan voor zijn rechtbank? Dat is een beetje vreemd. Want in eerste instantie dan stelt de Heere God die volken vooral vragen. Leest u dat maar eens mee in vers 2. Hè? Daar lezen we het. Al die vragen. Wie heeft van waar de zon opkomt de rechtvaardig doen opstaan? Hem geroepen om te gaan. Wie heeft heidenvolk aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft als stof overgeleverd aan zijn, hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard? Als wegwaaiende stoppels aan zijn boog? Waar heeft de Heere God het hier over? Hij heeft het over een rechtvaardige die is opgestaan. Hij heeft het over heidenvolken die aan hem overgeleverd zijn. Hij heeft het over koningen die door hem vertreden worden. Die als stof overgeleverd zijn aan zijn zwaard en wegwaaiende stoppels aan zijn. Over wie gaat het hier? Wie is die rechtvaardige eigenlijk? Ja, als je dat allemaal zo leest, dan is dat toch de eerste vraag die bij je boven komt. En de uitleggers die geven daar wel heel verschillende antwoorden op. Sommigen die zeggen, nou, het gaat hier over Abraham. Abraham, de rechtvaardige die ook oorlog heeft gevoerd, hè, tegen, ja, toen Sodom en Gomorra ingenomen waren, weet u wel. En er waren de 5 koningen en daar heeft Abraham oorlog mee gevoerd. Jongens en meisjes kennen dat, die geschiedenis misschien ook wel. Nou, over hem gaat het hier. Nou, dat zou kunnen. Anderen zeggen, nee, het is een profetie over de komst van Jezus. De Heer Jezus die eenmaal zal komen op de wolken van de hemel en die, ja, ook volken zal vertreden en vertrappen, hè, die ook het oordeel van God zal uitvoeren. Hij is natuurlijk ook de rechtvaardige. Nou, daar zit ook wat in. En toch, gemeente, ik hou het maar bij de uitleg die tegenwoordig het meest algemeen aanvaard is. En de meeste uitleggers zeggen tegenwoordig, dit is een profetie over koning Kores of koning Cyrus. Cyrus de Grote, wie was dat, Cyrus? Een Perzische koning. En eigenlijk de Perzische koning die ervoor zorgde dat rijk van de Perzen, dat enorm werd uitgebreid. In de Bijbel heb je verschillende grote rijken. Eerst heb je de Assyriërs, daarna heb je het Nieuw-Babylonische Rijk. U weet wel dat rijk waaronder de Joden ook in de ballingschap gegaan zijn, weggevoerd zijn naar Babel. En dat rijk dat werd weer ingenomen door de Perzen, door die koning Cyrus. En dat ging heel makkelijk, want hij heeft zomaar al die volken onder de voet gelopen. Hij hoefde er eigenlijk weinig voor te doen, zo op het eerste gezicht. Ja, dat is wel een beetje lastig, want dan zeg je, ja, maar was die heidense koning Cyrus, was dat nou dan een rechtvaardige? Kijk, Abraham kun je zo noemen, de Heer Jezus kun je zo noemen, maar kun je dat nou ook zeggen over een koning Cyrus? Nou, dan moet u weten, je kunt dat de rechtvaardige ook vertalen met gerechtigheid. Hier is het dan als een zelfstandig naamwoord vertaald, maar je kan het ook vertalen als gerechtigheid. En dan gaat het dus niet om Cyrus zelf, dat hij zo rechtvaardig is. Maar dan gaat het wel erom dat God handelt door Cyrus heen en dat God dus eigenlijk Cyrus gebruikt als een middel van gerechtigheid, om ook gerechtigheid tot stand te brengen. Dat Babylonische Rijk had het Joodse volk enorm veel ellende berokkend. En nou gaat de Heere God ook dat Babylonische Rijk weer oordelen en laat hij het onder de voet lopen door de Perzen. Dus dan zou je kunnen vertalen wie heeft van waar de zon opkomt gerechtigheid doen opstaan. En wie zorgt ervoor dat er gerechtigheid komt op aarde? Nou, dat is natuurlijk de Heere. De Heere die stelt hier drie keer de vraag wie? Vier keer eigenlijk, want in vers 4 daar lezen we de vierde keer dat de Heere die vraag stelt. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? En dan geeft de Heere zelf het antwoord. Hij die de generaties riep vanaf het begin. Ik, de Heere, die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. De Heere God die ontspant de hele geschiedenis, zowel het begin als het einde. Hij staat aan het begin en hij staat aan het einde. En heel de geschiedenis heeft hij in zijn hand. Hij leidt de geschiedenis. Hij is het ook die ervoor zorgt dat er koningen opstaan. Ook zo'n koning Cyrus, dat het die man zo makkelijk afging. Al die veroveringen. Ja, Cyrus heeft misschien gedacht, nou dat doet mijn god Marduk. Die cilinder van Cyrus, die is ook teruggevonden. In de British Museum is die, als het goed is. Als ik me goed herinner. En daar staat het ook op, hè? Mijn god Marduk heeft mij geroepen, zegt hij. Nou, dat zal Cyrus gedacht hebben. En hij zal misschien gedacht hebben, ik heb hele slimme generaals, ik heb goede tactieken. Maar hier zegt de Heere, ik heb Cyrus doen opstaan. Ik heb ervoor gezorgd dat hij zo makkelijk al die landen kan innemen en al die volken kan veroveren. God leidt de geschiedenis. Gemeente, geloven wij dat? Geloof jij dat? Gelooft u dat? Dat de Heere God alle dingen leidt. In de grote geschiedenis van de wereld. Maar ook heel persoonlijk in jouw leven. Dat is niet vanzelfsprekend dat je dat gelooft. En met geloven, dat bedoel ik niet alleen dat je dat als een theorietje in je hoofd aanvaardt. Maar dat je daarmee leeft. Dat de dagelijkse praktijk van je leven is. God leidt mijn leven. God leidt de geschiedenis. Weet, als u dat echt gelooft, nou, dan kan u ook een beetje gaan begrijpen, dat tiende vers, hè, dat de Heere God zegt, wees niet bevreesd. Want als hij alles in zijn hand heeft, ja, waar zou je dan nog bang voor zijn? Geloven wij dit? Ja, het moet er maar op aankomen, want stel u het zich eens voor, hè, gewoon hoe dat ging toen. Daar komt dus die Cyrus, die koning, hè, van waar de zon opkomt, uit het oosten. Daar komt hij aangemarcheerd met zijn legers. Enorm. En die volken die zien hem komen. En wat is hun reactie? Nou, dat lezen we in vers 5. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. De einden der aarde beefden. Ze kwamen naderbij en traden toe. Angst doortrekt heel dat Midden-Oosten. Ja, nog wel, zou je denken. Maar toen ook. Angst. Wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt er als Cyrus in ons land aankomt? Als hij ons onder de voet loopt, als hij ja, stof en stoppels, dat maakt hij van die volken en van die koningen. Zo hebben we dat toch gelezen in vers 2. Ze vergaan van angst. En wat doen ze vervolgens? Nou, gemeente, dat lezen we in vers 6 en 7. Hoe reageerden die volken? De een die hielp de ander. En tegen zijn broeder zei hij, wees sterk. En die volken die proberen elkaar te hulp te komen. Hè? Misschien dat we nog met wat, ja, met wat verbonden, als we wat verbonden sluiten met elkaar, dat we nog die man buiten de deur kunnen houden, die Cyrus. En ze zeggen tegen elkaar, wees sterk, hou je taai, hou je haaks, wees dapper. En ze doen nog iets. Ze beginnen namelijk aan de lopende band afgoden te produceren. Vers 7. Gewoon weer terug bij vers 7. Die vakman die bemoedigt de edelsmid. Hij zegt, wow, mooi, mooi gedaan. En de vakman is waarschijnlijk de houthakker. Hè? Degene die het houten beeld, hè, wat dan overtrokken werd met koper, met goud of met zilver. Hij maakte dat, die vakman. En de edelsmid die zei, nou jij je deel doen. En die edelsmid, hè, die met de hamer glad maakt, die bemoedigt weer hem die op het aanbeeld slaat. Zegt hij, kijk, het soldeersel is goed. Nou, we hebben het toch mooi voor elkaar, we hebben het toch mooi gemaakt. Hè? Wat een prachtig beeld. En daarna zet hij het vast met spijkers, zodat het niet zal wankelen. Ja, dat beeld, dat moet ons houvast geven. Die afgod, die moet ons helpen bij de gevaren die op ons afkomen. Zo redeneren de volken, zo redeneren de heidenen. Wat zoekt u? Waar zoekt u uw houvast? En jij? Want we zoeken allemaal ergens onze houvast in. Er is niemand die dat niet doet. Al was het alleen maar dat je bijvoorbeeld je zintuigen een klein beetje kan vertrouwen. Er zijn maar weinig mensen die niet op hun zintuigen vertrouwen. Of dat je je verstand tot op zekere hoogte kan vertrouwen. We hebben allemaal vertrouwen. We stellen ons vertrouwen op dit of op dat. En ook in het geval van gevaar. Of in het geval van angst. Er is geen mens zonder angst. Ja, dan zoeken we ons houvast. In dit of in dat. Maar als we ons houvast niet vinden in de levende God, dan is ons houvast wel wankel. Dan is het een zelfgecreëerd houvast. Dan houden we ons vast aan het verkeerde, aan iets wat, ja, wat we zelf nog vast moeten zetten met spijkers. Vast spijkeren. Maar het wankelt. Het is niet bestand tegen de werkelijkheid. Denk er eens over na. Waar vindt u uw houvast in? Waar vindt u nou echt uw houvast in? Vraag niet hoe het zou moeten zijn. Vraag hoe het werkelijk is. In uw leven, in jouw leven. Volken vergaan van angst. Maar, zegt de Heere dan. Maar, in vers 8. Maar u Israël, mijn dienaar. U Jacob, die ik heb verkozen. Het nageslacht van Abraham, die mij lief had. Bij u mag het anders zijn. U hoeft niet bang te zijn. Ook niet voor Cyrus die daar aankomt gemarcheerd met zijn legers. Je kunt het misschien een beetje vergelijken. Ik zat gisteren een beetje te fantaseren van ja, wat als nou Poetin of zo met een enorm leger uit Rusland op ons af zou komen. Hè? De verhoudingen zijn gespannen tussen Oost en West. Zou je bang zijn? Nou, ik wel. En zoveel, kunnen er nog zoveel meer dingen zijn waar je bang voor bent. Waar bent u bang voor, jongens en meisjes? Zijn jullie wel eens bang? En waar zijn jullie dan bang voor? Ja, misschien om je spreekbeurt te houden. Of misschien. Er zoveel dingen zijn in je leven waar je bang voor bent. Die je spannend vindt. Om ergens te gaan logeren of zo. Omdat je weet, ik heb hij mee. Waar ben je bang voor? De Heere God die zegt, wees niet bang. Want ik ben bij je. Dat is toch mooi? Dat zegt de Heere God in vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u. Met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Is dat geen enorme troost? Alle angsten die je in het leven kunnen overvallen. Misschien wel de angst. Ja, dat je faalt. Faalangst. Of misschien wel de angst. Ja, wat is uw angst? Daar praten we natuurlijk ook niet zo gemakkelijk over met elkaar. Hè? Om dat toe te geven dat je bang bent. Maar ieder mens heeft last van angsten. En zouden we ze niet eens onder ogen zien? Welk mens is er niet bang voor de dood? Ja, het is waar. Mensen kunnen hun angsten zo ver uit het leven wegwerken, zo ver onderdrukken. En zichzelf zo bedriegen. Vertrouwen op hun verstand. Vertrouwen op hun eigen gedachten over het leven. Zeggen, ja, maar er is niks na de dood, dan hoef ik ook niet bang te zijn. Het is een afgod. De Heere zegt, maar ik ben het. Die het leven leidt, ik ben het. Die de geschiedenis bepaalt, ik ben het. En je moet ooit voor mijn rechtbank verschijnen, je moet ooit voor het oordeel komen. Zou u daar niet bang voor zijn? Gemeente, de Heere die zegt, wees niet bevreesd. Ik ben met u. En dat had dat volk van God dus ook nodig. Hè? Want het is wel waar dat als je bij de Heere hoort. Als je kind van de Heere bent, dan hoef je niet bang te zijn. Maar ook kinderen van de Heere, die zijn het vaak wel. En daarom moet de Heere God het steeds weer zeggen in de Bijbel. Vrees niet, wees niet bevreesd. En we lezen het in dit gedeelte nog een keer, hè, in vers 13. Wees niet bevreesd, ik help u. De Heer moet het steeds weer herhalen, want blijkbaar vinden we dat zo moeilijk om dat te geloven. Hebt u daar ook last van? We hoeven niet bang te zijn, maar we zijn het vaak wel. De Heer weet van die angsten. Terechte angsten, onterechte angsten. En daarom bemoedigt hij zijn volk. En dan spreekt de Heer hen al zo lieflijk aan. Hè? In die versen 8 en 9, daar gebruikt de Heer God al heel veel mooie woorden eigenlijk om zijn volk aan te spreken. Hij noemt hen Israël, mijn dienaar. Hij noemt hen Jacob, die ik heb uitgekozen. Het nageslacht van Abraham, die mij lief had. De Heer God, die herinnert het volk van Israël, waar ze vandaan kwamen. Aan Jacob en aan Abraham, aan die aartsvaders, waar God zijn belofte al aan gedaan heeft. Waar God het ook tegen gezegd heeft. Wees niet bang, Abraham, ik ben jouw schild. En dat verbond van God, daar herinnert hij aan. En daar mag u op vertrouwen, zegt de Heer. Ik ben toch met jullie begonnen, zegt de Heer. Ik ben toch begonnen met mijn werk. In uw leven, ik heb u gegrepen van het einde van de aarde, geroepen uit haar uithoeken. En ik heb het gezegd tegen Abraham, tegen Jacob, tegen u als volk. U bent mijn dienaar, ik heb u uitgekozen, ik heb u niet verworpen. Nou, we hebben de preek over Abraham gehoord, hè, een aantal weken terug. Dat ging hierover. En zo spreekt de Heere God zijn volk aan. Ik heb die belofte al gegeven. En de Heere God die herinnert aan zijn trouw. Want hij heeft gedaan wat hij tegen Abraham gezegd heeft. Hij heeft hem een groot volk gemaakt. Hij heeft hem het land Kanaan tot bezit gegeven. Ja, er is nog één belofte die uitstaat. Dat is dat de Messias moet komen, de Christus. En daarom zal Israël nu ook niet ondergaan. Als Cyrus er aankomt met zijn leger. Want de Messias moet nog komen. Het volk van Israël, tegen hen zegt de Heere, wees niet bevreesd. Ja, gemeente, dat kan wel een vraag geven vanmorgen. Een vraag die nog wel eens opgeworpen wordt. Maar ja, dat is dan een belofte voor het volk van Israël toen, toch? Maar mogen wij die belofte dan zomaar toepassen? Mag je zomaar zeggen, tegen iedereen die lid is van de christelijke gemeente, wees niet bevreesd, want ik help u. Wij zijn toch Israël niet? Nou, gemeente, dat zou zo zijn. Als de Heer Jezus Christus niet gekomen was. Als de Messias nog niet gekomen was. Als het nieuwe verbond nog niet ingeluid was. Als hij dat Nieuwe Testament nog niet gebracht had. Ja, dan hadden we inderdaad moeten zeggen, deze belofte is niet voor ons. Wij horen bij die volken die voor Gods rechterstoel moeten komen. Maar de Heer Jezus is gekomen. En daarom lezen we ook in het Nieuwe Testament. En dat Abraham de vader is van alle gelovigen. Wie in de Heer Jezus gelooft, die is ook nageslacht. Die is ook zaad van Abraham. En dan geldt deze belofte dus ook voor u. U, Israël, mijn dienaar. U, Jacob, die ik heb gekozen. Het nageslacht van Abraham. Dan ben je bij Israël ingelijfd. Zo zullen we het straks ook zingen. En daarom mocht Melle vandaag ook het teken van de heilige doop krijgen. Die doop, dat is het teken van het horen bij het lichaam van de Heer Jezus. Het horen bij zijn gemeente. Nou, dat is ook die tweede schriftlezing die jullie hebben opgegeven. Hè? Daar gaat het ook over die doop in 1 Korinthe 12 vers 13. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij dat we Grieken zijn. Jood of Griek, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. In de Heer Jezus maakt dat niet meer uit. Dan hoor je toch bij dat ene lichaam. Christus lichaam. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat wil eigenlijk zeggen, die Heilige Geest, die bindt ons samen in die doop. We zijn allemaal met datzelfde water overgoten. Soms dan wordt er wel eens gezegd, ze zijn allemaal met hetzelfde sop overgoten. Maar dat is datzelfde water. Daar zijn we allemaal in verbonden, in die ene doop. Eén Heer, één doop, één geloof. Nou, Paulus die legde in 1 Korinthe 12 heel erg sterk de nadruk erop. Op de eenheid in de gemeente. En je hebt elkaar nodig in de gemeente. Je kan niet zeggen, nou ja, die hoort er eigenlijk niet bij of zo. Nee, zegt Paulus, het is één lichaam. En we zijn zelfs, zegt hij, aan het einde van vers 13, wij allen zijn van één geest doordrenkt. Met andere woorden, hij zegt, het leven van de gemeente, het leven van jullie, Corinthiërs, dat is doortrokken van de Heilige Geest. Uw leven, jouw leven, is doortrokken van de Heilige Geest. Ja, zegt iemand, maar wacht even, Paulus, nou ben je toch wel echt de weg kwijt, man. Want je weet toch wel hoe het eraan toe ging daar in die gemeente van Corinthe. Dat was echt niet zo... Dat was echt niet zo netjes allemaal. Er waren echt grote problemen. En dan kan je toch niet zomaar schrijven. U bent allemaal door één geest doordrenkt. Alsof iedereen daar in de gemeente maar de Heilige Geest heeft. Ja, dat weet Paulus heel goed. En daarom schrijft hij het juist. Snapt u dat? Als ik tegen u zeg, u hebt 100.000 euro op de bankrekening. Nou, ik ken niemand die dat heeft hier, misschien is het zo. Maar wat is dan uw reactie? Dan zegt u, nou ja, maar dat is helemaal niet zo. Paulus die schrijft hier, wij zijn allen door één geest. U bent doordrenkt van de Heilige Geest. Nou, dat is uw huiswerk. Om in die spiegel te kijken vanmiddag. Om daar nog eens over na te denken. Maar we moeten terug naar Jesaja. Naar Jesaja 41, vers 10. De Heere God die belooft dus zijn nabijheid. Ik ben met je. Gemeente, wat is dat een wonder. En eigenlijk, ja, wat zou ik daar nou nog meer over moeten zeggen, over dat vers? Over dat prachtige vers. En waar jullie gevraagd hebben of ik daarover wilde preken. En ja, het is echt zo'n rijk en zo'n vol vers. En het is precies de inhoud van de doop. Het is precies wat de Heere tegen Melle gezegd heeft. En wat hij heeft laten zien, ook in dat water. Ik ben met je en ik ben jouw God. Maar het is ook zo'n ontzettend groot wonder, gemeente. Want hoe kan dat nou dat God dat zegt? Tegen een kind? Hoe kan het nou dat God dat zegt tegen u, tegen jou? Want vanwege onze zonde is er toch een oneindige afstand tussen ons en God. En lopen wij niet allemaal, u, ik, jij, maakt niet uit, vanmorgen. Lopen niet allemaal even hard bij God weg. Daar zijn we in het paradijs mee begonnen. Om bij God weg te lopen. Dat is onze zondeval. En toen de Heer ons notabene kwam opzoeken. Als de Heer God ons opzoekt. En als de Heer God naar ons vraagt. En als de Heer God ons vragen stelt. Waar ben je vanmorgen? Waar zit je vanmorgen? Dan lopen we nog weg. Uit angst. Adam en Eva, ze verstopten zich in de bosje. Zeggen, nee God, u moet niet om uw recht komen. Zo gij in het recht wilt treden. O Heere. Dat kunnen we niet aan. We kunnen het niet aan om voor uw rechterstoel te verschijnen, o grote God. Want we weten dat de Heere God tegen ons zou moeten zeggen, ik ben helemaal niet met je en ik werp je weg, zo ver mogelijk bij mij vandaan. Dat zou de Heere toch tegen u en mij moeten zeggen, of niet? Ben u daar te goed voor? Nee, toch hoop ik vanmorgen. Maar het wonder is dat de Heere zegt, ik ben met je. Hoe kan dat? Dat kan alleen doordat de Heere zijn Zoon gezonden heeft. Hij die de naam heeft Immanuel. God met ons. Doordat God zelf kwam. In de gedaante van zijn Zoon. Wat hebben wij met zijn Zoon gedaan? Die hebben we nog aan het kruis geslagen. De God met ons aan het kruis. Ik ben met u aan het kruis. Ermee. En daar is hij door God verlaten. En daar zei God tegen hem, ik ben niet meer met jou. En omdat God dat gezegd heeft tegen zijn innig geliefde Zoon, kan hij nou tegen mensen vanmorgen zeggen, ik ben met je. Ik ben met u. Ik ben met jou. En het is door de Heer Jezus dat God weer onze God kan zijn. Dat God onze Vader is. Hij heeft deze belofte, dit vers, Jesaja 41 vers 10, dat heeft de Heer Jezus duur gekocht met zijn bloed. En zo zegt hij het, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wat een wonder. En ik ben uw God. Wees niet verschrikt. Ik ben uw God. Gemeente, dat is de grootste belofte in de Bijbel. Die belofte is betekend en verzegeld. Aan het hoofdje van Melle. Aan het lichaam van Melle. De Heer heeft het laten zien. Ik neem je tot mijn kind aan. Ik wil je met al het goede verzorgen en het kwade van je weren. Kunt u het geloven, gemeente? Kunt u het geloven? Zo'n mens? Klein kind dat er nog niet eens om vraagt. De Heer zegt dat ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. De Heer die zegt zijn hulp toe voor iedere dag in je leven. De Heer zegt zijn kracht toe aan de mens die in zichzelf zo zwak is. Voor iedere dag in je leven. Ja, zegt de Heer, al ben je nog zo bang, ik help je. Ik zal je ondersteunen met mijn rechterhand. Dat is de rechterhand van Gods kracht. Hè? Die rechterhand waarmee hij de geschiedenis leidt. Wie wil die nou gebruiken? Voor de zijne. Daar straft hij de goddeloze mee. Maar daar zegent hij ook de zijne mee. De Heere God heeft alle dingen in zijn hand. Deze God. Als hij ons helpt en bewaart, dan zijn we goed bewaard. Dan zijn we wel bewaard. En de Heere God die wil ons vandaag doordringen van die boodschap. Erken hem dan. Steun niet langer op je afgoden. Steun niet langer op alles wat je zelf produceert en voor elkaar bokst. Allemaal placebo's om je angsten te sussen. Maar zoek het bij de enige en ware God. Hij nodigt u vanmorgen uit, jou. Wees niet bevreesd. Ik ben met u. Ik ben uw God. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u. Wat een belofte, gemeente. De Heer geeft die belofte. Waarom? Opdat wij hem zullen vertrouwen. Opdat wij hem zullen erkennen als de enige God. Als de ware God. Opdat we ons heil zullen zoeken in hem en bij zijn Zoon, de Heer Jezus. En opdat we zullen leven uit deze belofte, gemeente. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. Dat deze belofte werkelijkheid wordt in uw en in mijn leven. Dat dit ook werkelijk de praktijk van iedere dag wordt. Hè? Als er iets op je pad komt waar je bang voor bent. Als er iets op je pad komt wat je zelf niet aan kan. Wat doe je dan? Alle krachten bij elkaar verzamelen. De kracht vernieuwen. Of leef je uit je doop? Leef je uit deze belofte? Is dit de werkelijkheid? Dat je vertrouwt op de Heer? Ja, zegt iemand, maar dat zit niet in mijn hart. Dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Dat lukt mij eigenlijk niet. Als ik eerlijk ben, dan moet ik dat wel zeggen. Maar gemeente, dan is er die geest. Dan is er die Heilige Geest die inderdaad ook je leven wil doordringen. En die ook dat vertrouwen in je hart wil leggen. En die je ook leert leven vanuit je doop. Die je leert leven vanuit deze belofte, die je leert wandelen. Aan de hand van je Vader. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En Hij zal het maken. Vrees niet. Ik ben met u. Wees niet verschrikt. Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze preek van Psalm 87, vers 4 en 5. God zal hen zelf bevestigen en schragen. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere God in de hemel, geef dat deze belofte van u ons houvast mag zijn. Ook in de stormen van het leven, Heere. En daar weet u van, Heer Jezus, want u bent daar zelf dieper doorheen gegaan dan wie dan ook. Ja, u bent door de storm van de toren van God heen gegaan. En Heere, daarom is deze belofte er voor zondaren. Niet voor mensen die goed zijn of die het verdiend hebben. Maar voor mensen die met een echt berouw zich aan u toevertrouwen. Heere, wat een wonder dat u zo wil zijn. En dat u zo er bent. Voor mensen zoals wij. Heere God, schenk ons dat geloof. Want deze belofte is eigenlijk te groot voor ons geloof, Heere. Wij hebben... Ja, maar zo weinig vertrouwen op u, dat moeten we ook belijden. We gaan zo los van u vaak onze gang, elke dag weer. En eerder dat we dit nou eens echt zouden geloven, daar hebt u toch uw geest voor gegeven. En we danken u dat die geest ons wil doortrekken, Heere. Dat die geest ons wil doordringen. Dat die geest ons wil verenigen met de Heer Jezus. Ons aan hem wil binden. En dat het zo werkelijkheid wordt, wat u belooft. En dat we zo mogen leven in die werkelijkheid, mogen staan in die werkelijkheid door het geloof. Ja, Heere, we danken u dat u dat geloof ook in ons hart werkt. Want als we het nog zelf moesten opbrengen, nou dan werd het niks, dat beleiden we u eerlijk. Maar u doet dat. O Heere, wat is dat toch een genade, wat is dat ook een rijkdom. Wat mogen we u dan danken, Heere, dat u ons alles schenkt en alles belooft. En dat we dat vanmorgen ook nog mochten zien voor onze ogen. Dat het water vloeide, het water van de doop, waarin het vast en zeker is. Wat u belooft, o grote God, we bidden u, laat zo uw grote naam verheerlijkt worden in ons leven. Doordat wij ons helemaal op u verlaten. En op uw Zoon, de Heer Jezus, en op zijn volbrachte werk, dat we hem alleen erkennen. De u alleen erkennen als de grote God die de geschiedenis leidt, maar ook ons leven leidt. Heere, kan soms worstelingen geven in het leven, daar weet u ook van. En daarom komt u ons telkens weer te hulp. En daarom komt u ook met uw belofte, met uw vermaningen, dat is waar. Maar ook met uw belofte, o grote God, zie zo op ons neer. In genade, ook als we hier weer vandaan gaan. Geef ons verder nog een goede en een gezegende zondag. Geef een hart wat naar u vraagt, wat naar u uitgaat. En dat bidden we u allemaal, niet omdat we iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we 146 vers 3 en vers 8. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft.
See you. van geslacht tot geslacht. Sion, zing u God ter eer. Hij zijn Godheid loof de Heer.
Gemeente, voordat we kerkgebouw gaan verlaten, heb ik nog een lading afkondigingen voor u. Allereerst wordt zo de dankdag envelop uitgereikt. Die is bestemd voor de kinderen. En ja, dat is echt de moeite waard. En denk ook aan de schoenendoosactie. Er staan nog een aantal schoenendozen op de welkomstafel. Er ligt ook een folder bij. Nou, ook goed om daarnaar te kijken. Dan wil ik u toch ook even wijzen op de leiding die we zoeken voor de club 6 tot 12. Het is echt nodig om. We hebben daar echt leiding voor nodig. En denkt u daar toch ook eens over na? Of dat misschien wel iets of niet iets voor u is. Maar leest u dat stuk ook nog eens en laat het appel ook tot uw hart doordringen. Dan de visitatie aan onze wijkgemeente. Op. Zo de Heer wil naar mijn leven, maandag 24 oktober, dan zal onze wijkgemeente bezoek krijgen van twee visitatoren. Ze brengen een bezoek aan de predikant, dat zal in de middag gebeuren, aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dat kan op 24 oktober dus van 7:30 tot 8:00 hier in de Ichterskerk. U kunt uw vragen of opmerkingen eventueel ook al vooraf melden per e-mail en ziet u daarvoor ook het uitgebreide wijkbericht op de website. Dan ook nog koffie voor allen die door Robert en Inske zijn uitgenodigd. Is er straks na de dienst koffie. Nou, tot zover dan deze afkondigingen. En dan willen we nu naar huis gaan. Maar ontvangt u allereerst de zegen van de Heere, verheft uw hart tot Hem en ontvang deze zegen die wij in Zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geven u Zijn vrede. Amen. Gemeente, nade. Nu, na de dienst dus, zingen we nog op verzoek van Robert en Inske het lied U zij de glorie, opgestane Heer. U